We willen bidden voor deze dienst en ik ga u voor in gebed. Hemelse Vader, we hebben gezongen van uw liefde voor ons. U hebt die liefde bewezen, Heer, door uw Zoon, uw enige Zoon, te geven voor onze zonden. En Heer Jezus, u bent gegaan, vrijwillig, omdat u ons zo lief had. U hebt ons het eerst lief gehad, Heer, en nu mogen wij u lief hebben. We mogen weten, Heer, dat er niets meer tussen u en ons, en tussen ons en de Vader instaat. U hebt het allemaal weggedaan. Onze zonden zijn vergeven. En de straf die wij moesten hebben, hebt u gedragen. U bent de dood doorgegaan, Heer, en u hebt de dood overwonnen. U bent opgestaan, Heer, u leeft. En u bent ook vanavond hier in ons midden. Heer, daar dank u voor. U nodigt ons uit om hier te zijn. U nodigt ons uit, Heer, om straks ook met u het avondmaal te vieren. Totdat u komt. Heer, en we mogen u verwachten. We mogen weten, Heer, dat u spoedig komt. We danken u, Heer, dat we in alle vrijheid nog kunnen samenkomen. Elkaar kunnen ontmoeten. En samen u kunnen ontmoeten. We willen bidden, Heer, voor deze dienst. We bidden, Heer, voor de mensen die meeluisteren op afstand. Via het internet of via een Lucaskastje. We bidden voor hen, Heer, dat ze ook die gemeenschap zoals wij die hier beleven, ook zullen beleven. Dat we zullen ervaren, Heer, dat we bij elkaar horen. Dat we één lichaam zijn. Ik wil u bidden, Heer, voor broeder Mike Dwight, dat hij, als hij uw woord brengt, dat het ook uw woorden zullen zijn. Wilt u hem volmaken van uzelf, Heere? Wilt u Paul helpen als hij vertaalt, dat ook die boodschap over zal komen en begrijpelijk zal zijn? Dat we uw woord ook in praktijk kunnen brengen. We bidden voor de zieken. Heer, we denken aan Betsy Hemmers en ook aan Herman. We denken aan het gezin van Helma Feijen, Heere. En in hen dragen we allen op die het moeilijk hebben, die lijden. Heer, wilt u met hen allen tot uw doel komen? Wilt u ze dragen en steunen en bemoedigen en troosten? Heer, daar waar wij zo vaak verstek laten gaan en tekortschieten, dan weten we, Heer, dat u het doet. We willen het daarom ook van u verwachten voor deze avond. We willen uitzien naar kerst, Heer. We weten ook dat dat een periode is voor velen. Een moeilijke periode, Heer, omdat ze geliefden verloren hebben. Omdat ze alleen zullen zijn. En we bidden, Heer, dat we ook voor hen als gemeente een thuis mogen zijn. We bidden, Heer, voor christenen die worden vervolgd om hun geloof. Wilt u hen omringen en beschermen en bemoedigen? We bidden, Heer, voor uw volk Israël. Heer, wilt u hen vrede geven, Heer, en wilt u ook hen omringen en beschermen. U biedt ook voor onze overheid. Heer, u weet dat we in een onzekere periode leven. En we bidden, Heer, dat er straks een regering zal zijn die met u rekening houdt. Heer, we danken u dat u ook daarin uw hand hebt. En ook daarin willen wij het van u verwachten. Heer, op deze dag komt op de hele aarde komen broeders en zusters bij elkaar. Om u te ontmoeten, om uw naam groot te maken. En de hele dag door, 24 uur, klinken er lofliederen tot eer van u. Heer, en ook wij willen uw naam groot maken deze avond. In ons lied, in onze lofprijzing. Heer, en we bidden, wilt u het aannemen. Heer, wilt u ons zegenen deze avond. We willen het van u verwachten. Amen. Het volgende lied wat we gaan zingen is 489, ook het opwekking. Wij willen u ontmoeten, u eren in ons lied, vol dank en vol aanbidding, omdat u telkens weer voorziet. En tijdens het lied houden wij ook onze eerste collecte, 489. We willen een gedeelte lezen uit de tweede Korinthebrief, het vijfde hoofdstuk. Dat is de schriftlezing voor vanavond. 2 Korinthe 5, vanaf vers 17 tot en met 21. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Tot zover. Wij willen nog een lied zingen uit de bundel van Johan de Heer, 571. Ook over Gods liefde. O liefde Gods, oneindig groot. 571 uit de bundel van Johan de Heer.
Thank you. Good evening, everybody.
Goedenavond allemaal.
This evening is a special evening as well as a special morning this morning.
Het is een speciale avond, net zoals het een speciale morgen was vanmorgen.
This morning we looked at Isaiah and were encouraged by just who he was in God.
Vanmorgen zijn we bemoedigd door Jesaja en we konden zien hoe hij was wie hij was door God.
And as we look into the New Testament, I can't think of anyone better than the Apostle Paul.
En als we nu naar het Nieuwe Testament kijken, kan ik niemand beter bedenken dan de apostel Paulus.
And we read just a few verses a little while ago from 2 Corinthians chapter 5.
En een moment geleden hebben we wat versen gelezen uit 2 Korinthe hoofdstuk 5.
I don't know what you like about Paul and his ministry and his writing.
Ik weet niet wat u vindt van Paulus bediening en zijn schrijven.
For me he has this wonderful ability, not just a theological knowledge, but he puts things very practically.
Wat ik zo mooi vind, dat is dat hij niet alleen de theologische dingen juist zegt, maar het ook in de praktijk brengt.
And especially he has this gift of encouragement.
En in het bijzonder heeft hij de gave van bemoediging.
And I can't think of anything more important in today's world than for people, for you and I, to be encouraged.
En ik kan niets belangrijkers verzinnen in deze wereld van vandaag voor mensen zoals u en wij om bemoedigd te worden.
And that's what this evening is all about.
En daar gaat het vanavond over.
I think Paul must have learned from Barnabas.
Ik denk dat Paulus ook geleerd heeft van Barnabas.
Barnabas was a man who believed in Paul.
Barnabas was iemand die in Paulus geloofde.
When others were questioning, has he really met God? Has he really changed? Barnabas stood with him.
Andere mensen dachten van, nou, is Paulus wel echt bekeerd? Hoe zit het nou met hem? Maar Barnabas ging met hem door dik en dun.
As we traveled through most parts of Asia, I've come to learn one thing.
Als we veel door Azië reizen, heb ik één ding ontdekt.
People don't need to know knowledge.
Mensen hoeven niet alleen kennis te hebben of te weten.
That's helpful and useful.
Dat helpt wel en het is natuurlijk heel belangrijk, maar.
But the most important thing I found that people, missionaries need is to be encouraged. Somebody to stand alongside you and to be with you.
Maar wat zo belangrijk is dat zendelingen bemoedigd worden in het werk wat ze doen. Dat ze merken dat er iemand naast hen staat die ze ondersteunt.
I remember many years ago I was asked to go to Sri Lanka.
En een aantal jaar geleden werd ik gevraagd om naar Sri Lanka te gaan.
I had an email that said, "Can you please come over and help us?"
Er was een e-mail binnengekomen en daar stond in: "Kan je alsjeblieft komen om ons te helpen?"
I thought, "What's the problem?"
En toen dacht ik: "Ja, wat is er dan aan de hand?"
And the email said, "We've just got 100 new Christians and we don't know what to do with them."
Nou, er stond van: "We hebben 100 mensen die de Heer hebben aangenomen, nieuwe christenen, maar we weten niet wat we met ze moeten doen."
What do we do? How do we become a church? What needs to happen?
Hoe moeten we nou een kerk worden? Wat moeten we dan doen? Hoe gaat dat?
And so I was asked to go over to Sri Lanka and to go and speak to about 55 leaders who were seeing a lot of growth in the church at that time.
Dus ging ik naar Sri Lanka toe om daar zo'n 55 leiders van de kerken te bemoedigen en ja, te helpen.
We didn't meet in the capital city.
We hebben elkaar niet ontmoet in de hoofdstad.
But because of all the unrest in Sri Lanka with the Tamil Tigers.
Maar vanwege alle spanning en onrust met de Tamil Tigers in Sri Lanka.
We met in a forest.
Kwamen we ergens bij elkaar in een bos.
For 1 week.
Een week lang.
They asked me to teach 8 hours a day from the Bible for 1 week.
En ze vroegen van mij om 8 uur per dag onderwijs te geven uit de Bijbel.
I got through that week somehow.
De hele week dus. En op een of andere manier ben ik er dus ook doorheen gekomen.
But what I found out at the end of that week, what they really needed was somebody to understand them.
Maar wat ik eigenlijk begreep aan het eind van die week, dat is dat ze iemand nodig hadden die hen begreep.
Somebody to just to be with them.
Die er was voor ze.
Somebody to listen to them.
Waar ze naar konden luisteren.
Somebody just to stand alongside them.
Iemand die gewoon naast ze stond.
And that's what Paul does so brilliantly.
En dat is zo geweldig hoe Paulus dat doet.
He believes in people.
Hij gelooft in de mensen.
He believes in the church.
Hij gelooft in de gemeente.
No matter what background and upbringing you've had.
Maakt helemaal niet uit wat voor achtergrond je hebt.
No matter what failures there've been in your life.
Maakt helemaal niet uit wat voor fouten je hebt gemaakt in je leven.
Paul believes something very powerful.
Want Paulus gelooft in iets heel krachtigs.
That the gospel can make somebody new.
Dat het evangelie iemand nieuw kan maken.
And that's what this table is all about this evening.
En dat is ook waarom deze tafel er is vanavond.
But you know, we live in a time of warfare, don't we?
Maar u weet toch wel dat we in tijden van oorlog leven.
Not just in Iraq and in Afghanistan.
Niet alleen maar de oorlog in Irak of Afghanistan.
But a spiritual warfare.
Maar een geestelijke oorlogsvoering.
Perhaps we don't talk about it too much.
Misschien praten we er niet zoveel over.
But the Bible talks a lot about spiritual warfare.
Maar de Bijbel spreekt heel veel over geestelijke oorlogsvoering.
John in his gospel in chapter 10 talks about a thief coming.
Johannes in hoofdstuk 10 die spreekt over een dief die komt.
He comes to do what? He comes to steal, to kill and destroy.
En wat doet die dief? Hij komt om te stelen, om te doden en om kapot te maken.
That is the spiritual warfare. Whenever we believe in Jesus, there's a spiritual warfare that comes into our lives because of that belief.
En dat is de geestelijke strijd die in ieders leven komt als we de Heer leren kennen. Dan komt die strijd.
And spiritual warfare comes into two particular aspects.
En dan kunnen we twee aspecten onderscheiden van die geestelijke strijd.
The first aspect of spiritual warfare is this. It is to make you look small and insignificant.
En het eerste daarvan is dat in de geestelijke strijd je jezelf voelt alsof je heel klein en onbetekenend bent.
And the second one is that to make your God look small and insignificant.
En het tweede wat er komt, dat is dat jouw God ook klein en onbelangrijk lijkt.
And Paul understood this.
En Paulus begreep dat.
And he had this wonderful ability to come alongside somebody and understand and encourage them to see the much more that's in God.
Paulus begreep dat en hij ging naast iemand staan en hij begreep wat hij nodig had om bemoedigd te worden.
You see, the Bible says that greater is he that is in you than he that is out there in the world.
En de Bijbel zegt, groter is hij die in u is dan degene die in de wereld is.
But when you're in spiritual warfare, there's a change of those words that take place.
Maar in de geestelijke strijd worden die woorden soms omgedraaid.
And you hear these words coming into your ear.
En dan lijkt het alsof je in je oren hoort.
Greater is he in the world than he that is in you.
Dat is echt van degene die in de wereld is, is groter dan degene die in jou is.
And when Paul was writing to the Corinthians, they were facing a tough time.
En toen Paulus aan de Corinthiërs schreef, toen waren ze in een hele moeilijke tijd.
Corinth was not a nice place to live.
Want Corinthië was geen mooie plaats om in te wonen.
It was known for corruption.
Want het was bekend om de corruptie.
For immorality.
Voor de immoraliteit.
It embraced a religion where there was active male and female prostitution in the temple.
Want in hun religie was er actieve prostitutie, zowel van mannen als vrouwen, in de tempel.
And actually they used a verb called to Corinthianize, which means to prostitute yourself.
En er was zelfs een werkwoord afgeleid van de naam Korinthe om prostitutie aan te duiden.
That was the symbol of Corinth as a town.
Dat was het image, het symbool van Korinthe als een stad.
And then you sense the spiritual warfare that the Christians were under, living in this evil place.
En dus begrijpt u de geestelijke strijd waar de christenen onder leefden in die stad.
And as you begin to read 2 Corinthians, you get a feel that Paul himself is under pressure.
En als je de tweede brief van de Corinthiërs begint te lezen, dan merk je ook dat Paulus zelf onder die druk is van die strijd.
In chapter 1 verse 8 he says, we are under great pressure.
In hoofdstuk 1 vers 8 zegt hij, wij zijn onder grote druk.
This is the apostle Paul admitting that he's got a struggle.
Dus het is de apostel Paulus die toegeeft dat hij onder grote druk is.
And he said this pressure is almost too much to bear.
En er staat zelfs dat hij schrijft van deze druk is bijna te groot om onder te kunnen leven.
In chapter 4 he talks about being pressured from every side. No matter where he turns, there is an enemy.
En in het vierde hoofdstuk schrijft hij: we zijn onder druk van alle kanten. Dus maakt niet uit welke kant je opgaat, overal komt die strijd vandaan.
And he said, we're persecuted.
En hij zegt: we worden vervolgd.
But our bodies are showing the strain of trying to live out the Christian life in this place.
En in ons lichaam laten we zien hoe moeilijk het is en hoeveel energie het kost om als christen te leven.
But he comes in chapter 4 and he says this.
Maar dan komt hoofdstuk 4 en dan zegt hij:
are we discouraged?
Zijn we ontmoedigd?
No, we do not lose heart, said Paul.
Nee, wij verliezen de hoop niet, zegt Paulus.
I don't know what your situation is this evening.
Ik weet niet wat uw persoonlijke situatie is vanavond.
But I'm absolutely sure that everybody at some time has been in spiritual opposition and warfare in your life.
Maar ik ben er zeker van dat ieder van u wel eens ervaren heeft die geestelijke strijd en die oppositie in uw eigen leven.
And that will take those two forms that I mentioned a moment ago.
En dat kan die twee vormen aannemen die ik zo even genoemd heb.
That you feel so small and so insignificant in your faith.
Dat u zich zo klein en onbelangrijk voelt in uw geloof.
And when you look out on the world, you think even God, is God even able to take care of those issues?
En als je zo klein voelt en dan naar de wereld kijkt, dan denk je van, is God wel groot genoeg?
And Paul understood this.
En Paulus begreep dat.
And in 2 Corinthians 5, 17, we have these wonderful words.
En dan lezen we in 2 Korinthe 5, vers 17 deze geweldige woorden.
And this is what symbolizes the table this evening.
En dat symboliseert ook de tafel van de Heer waar we vanavond aan zitten.
If anyone is in Christ, he is a new person, a new creation.
Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping, een nieuwe persoon.
The old is gone and all things are becoming new.
Het oude is voorbij gegaan en alle dingen worden nieuw.
What a tremendous word of encouragement.
Wat een geweldig, bemoedigend woord is dat.
No matter what people may say about you.
Maakt niet uit wat de mensen over u zeggen.
No matter what situation you're living in and you find difficult.
Maakt niet uit welke moeilijke situatie u zich in bevindt.
Paul, under the inspiration of the Holy Spirit, says this: you are a new person.
Dan zegt Paulus onder de leiding, de inspiratie van de Heilige Geest: u bent een nieuw mens.
What he's really saying is this: you are special.
En dan zegt hij eigenlijk: je bent speciaal.
You are valued.
Je bent waardevol.
You are loved.
Je bent geliefd.
And you actually are a miracle.
En in feite ben je een wonder.
I don't know how you think about your spiritual life. Do you think it is a miracle?
Ik weet niet hoe u over uw eigen geestelijke leven denkt, maar denkt u dat u een wonder bent?
I don't know if you look at the person next to you and you think, is he a miracle? Is she a miracle?
En kijk eens naast u en denk dan, is hij of zij een wonder?
Well, I look in the mirror and I don't feel much of a miracle.
Nou, als ik in de spiegel kijk, dan voel ik dat niet zo erg.
But the word of God says you are a miracle.
Maar het woord van God zegt het. Je bent een wonder.
You are special.
Je bent speciaal.
And God says I honor you this evening.
En God zegt ik wil jou eren vanavond.
And because I've reconciled you to myself through the cross.
Omdat ik je verzoend heb met mezelf door het kruis van de Heer Jezus.
You can come to this table.
Daarom mag je aan deze tafel
You're
komen.
You're my guest.
Je bent mijn gast.
You're my honored guest.
Je bent een gast van eer.
How do you see yourself this evening?
Hoe ziet u zich zelf vanavond?
Some say, well, Mike, that's very nice, but I don't think too much of myself.
Wel, u kunt misschien zeggen van, nou Mike, dat klinkt wel aardig, maar ik voel nog steeds niet zo heel erg veel van mezelf.
I'm not sure what other people think about me.
En ik weet nog geen eens wat andere mensen wel van me denken.
But this is what God thinks about you.
Maar dit is belangrijk, want dit is wat God over u denkt.
Because of your faith in Jesus.
Vanwege uw geloof in de Heer Jezus.
Because you've received the grace and the mercy of God.
Omdat u de genade en de gunst van God hebt ontvangen.
You come to this table as a new person.
mag je aan deze tafel komen als een nieuw persoon.
You've been cleansed by the blood of Jesus.
Bent u gereinigd door het bloed van de Heer Jezus?
He's taken away your sin.
Heeft hij uw zonde weggenomen?
He's given you new life.
Heeft hij u nieuw leven gegeven?
He's given you peace.
Heeft hij u vrede gegeven?
He's putting his joy in your life.
Geeft hij zijn vreugde in uw leven?
You are a new creation.
Want u bent een nieuwe schepping.
You are a living miracle.
Een levend wonder.
To the God that lives now and will ever live.
Een wonder voor God die leeft en die eeuwig zal leven.
That's the privilege of coming to this table.
Dat is het voorrecht om aan deze tafel te mogen komen.
I hear so much, even from missionaries. Well, I'm no good.
Ik hoor het zo vaak, ook van zendelingen. Ja, ik stel eigenlijk niks voor, ik ben niet goed.
I don't have what it takes to do the job.
Ik heb het niet in me wat ik nodig heb om dit werk te doen.
I've tried to learn the language, but it's not been very successful.
Ik probeer zo'n taal te leren, maar ja, dat gaat ook niet goed.
I don't think I'll ever understand these people.
Ik begrijp deze mensen nooit.
Their culture is so different to mine.
Hun cultuur is zo verschillend.
What's the point? Why did I come?
Waarom ben ik hier eigenlijk naartoe gekomen?
Spiritual warfare.
En dat is geestelijke strijd.
And Wilmer and I have found over the years that the most important thing to meet is to encourage people to discover who they are in Christ.
En Wilma en ik hebben over de jaren dat we dit werk mogen doen ontdekt hoe belangrijk het is om mensen te bemoedigen wie ze zijn in Christus.
And Paul said, "You are a new creation."
En Paulus zegt,
wow.
Je bent een nieuwe schepping.
That is fantastic.
Dat is fantastisch.
That is so wonderful. That's how God sees me.
Dat is hoe God mij ziet.
And that's the same God who invites us to come to this table.
En dat is dezelfde God die ons vanavond uitnodigt om aan zijn tafel te komen.
That's the privilege of being a new creation in Christ.
Dat is het voorrecht om een nieuwe schepping te zijn in Christus.
But there's also a responsibility of being a new creation.
Maar dan is er ook een verantwoordelijkheid als nieuwe schepping.
Do you remember what Paul wrote in that letter?
Herinnert u zich nog wat Paulus in zijn brief schreef?
Jesus has reconciled you to himself.
Jezus heeft u met zich verzoend.
Then what does Jesus do for us? He gives us the message of reconciliation.
En daarom geeft de Heer Jezus ons ook de bediening van verzoening.
It's a two-sided thing, isn't it?
Er zitten twee kanten aan.
This morning we had Jesus being the light of the world.
Vanmorgen dachten we over Jezus als het licht van de wereld.
And Jesus saying, "You are the light."
En dan zegt hij, u bent het licht van de wereld.
This evening it's Jesus is the one who's reconciled us to the cross.
En vanavond horen we dat Jezus ons verzoend heeft door het kruis.
He's made us this miracle.
Hij heeft ons zo'n wonder gemaakt.
And he's now saying, "Now you, I give the message of reconciliation to."
En nu zegt hij, nu ontvangen jullie die bediening, die taak van verzoening.
I want to tell you a story about an Indian man.
Ik wil u een verhaal vertellen van een man uit India.
His name is Dit, D-I-T-T.
Zijn naam is Dit, met dubbel T.
He comes from Punjab in India.
En hij komt uit de provincie Punjab in India.
He's the Hindu, he came from a very, what they call an untouchable, a very low caste.
Hij kwam uit de laagste kasten.
He was short.
Hij was niet lang, hij was kort.
Very dark skin.
Hij had een donkere huid.
And he was lame.
En hij was lam.
Lame, yes. Dit heard about Jesus.
Maar hij hoorde over Jezus.
He heard about Jesus who died on the cross.
Hij hoorde hoe die Jezus op het kruis was gestorven.
He also heard that Jesus loves sinners.
En hij hoorde ook dat Jezus van zondaars houdt.
And that was amazing to him.
En dat vond hij heel bijzonder.
He wanted a religion where there was no caste.
Hij wilde een godsdienst waar er geen onderscheid was, geen kasten.
Where he would be valued as a person that he was.
Waar hij zichzelf kon zijn, gewaardeerd kon zijn als een persoon zoals hij was.
And he gave his heart to Christ.
En hij gaf zijn hart aan de Heer Jezus.
And when he did that, he walked 40 kilometers to the mission station.
En toen hij dat gedaan had, toen liep hij 40 kilometer naar de zendingspost.
Because he wanted to be baptized.
Omdat hij gedoopt wilde worden.
And he was baptized there.
En daar werd hij gedoopt.
The mission kind of advised him to stay where he was. It's too dangerous for him to go back into his village.
En degene op de missiepost die zeiden tegen hem, nou je kan maar beter hier blijven, want het is wel erg gevaarlijk om naar je eigen dorp terug te gaan.
Dit zei no.
En dit zei nee.
I've heard from God.
Ik heb van God gehoord.
Not only that I've become a new creation.
Niet alleen dat ik een nieuwe schepping ben geworden.
But I have to help others to become a new creation.
Maar ik moet ook anderen gaan helpen om een nieuwe schepping te worden.
He went back into his village.
En dus ging hij terug naar zijn dorp.
And people soon found out that he had changed religions.
En het werd gauw ontdekt dat hij dat zijn geloof veranderd was.
And 60 people came to persecute him.
En 60 mensen kwamen om hem te vervolgen.
His own wife said, I will never cook for you again.
En zijn eigen vrouw zegt, ik kook nooit meer voor je.
You have disgraced our family.
Want je bent een schande voor onze familie.
You have disgraced our village.
Je bent een schande voor het dorp.
Because you've changed your religion and believed in this Jesus.
Omdat je je geloof veranderd hebt en nu in deze Jezus gelooft.
He just shone the love of God.
Maar hij liet de liefde van God zien.
And gradually he started telling his wife stories about Jesus.
En hij begon aan zijn vrouw verhalen over de Heer Jezus te vertellen.
His daughter also listened to these stories.
En zijn dochter hoorde die verhalen ook.
And they looked at it in his life.
En ze keken naar hemzelf en hoe hij leefde.
And they said, this man is different.
En toen zeiden ze van, hij is wel anders.
You can abuse him and say what you like to him.
Je kan hem uitschelden en je kan zeggen wat je wil.
And he just loves you back.
Maar hij houdt nog steeds van je.
Where does this come from?
Waar komt dat vandaan?
And his wife and his daughter, they too came to believe in Jesus.
En zowel zijn vrouw als zijn dochter kwamen ook tot de Heer Jezus.
So all three of them went on a 40-kilometer journey back to that mission place to be baptized.
Dus met z'n drieën gingen ze weer die 40 kilometer terug naar de zendingspost.
Within 6 months, Dit had led 4 men to Christ from his village.
En in een paar maanden tijd had hij 4 mensen tot de Heer geleid.
Wherever he went, he just told people not only about the God that has reconciled him to himself, but the one who had given him this message of reconciliation.
En binnen de kortste keren ging hij rond om de mensen te vertellen van die God die hem met zich verzoend had, maar die hem ook de opdracht had gegeven om andere mensen met hem te verzoenen.
In 11 years 500 people came to faith in Christ through this man.
En gedurende 11 jaar kwamen er 500 mensen tot de Heer.
You see, Dit had a belief that God had reconciled him. He was special. He was a living miracle to the grace of God.
Ziet u, die geloofde dat hij een wonder was van God, dat hij leefde om die liefde van God te laten zien.
But he believed that God had given even him that message of hope and reconciliation for others.
En hij geloofde ook dat God hem die opdracht van verzoening en hoop voor andere mensen gegeven had.
As we come to this table,
en als we nu naar de tafel van de Heer gaan,
I want you just to rejoice in who you are.
Dan wil ik dat u blij bent met degene die u bent.
I am a new creation.
Ik ben een nieuwe schepping.
I am a miracle of grace.
Ik ben een wonder van genade.
Nothing of yesterday can affect my walk with God today because it's been dealt with at the cross.
Niets van wat er gisteren of eerder gebeurd is kan me weerhouden om met de Heer te leven, omdat hij het weggedaan heeft op het kruis.
No matter what failures you've had in your life, by the grace of God today is a new beginning.
En het maakt niet uit welke fouten of vergissingen u gemaakt heeft, wat er ook gebeurd is, God begint opnieuw met u vandaag.
You're a miracle.
U bent een wonder.
That's why we celebrate at this table.
En daarom vieren we ook aan deze tafel.
But at the same time we have a responsibility.
En tegelijkertijd hebben we een verantwoordelijkheid.
To be this, take this message of reconciliation.
Om deze boodschap van verzoening naar anderen te brengen.
You are a new creation.
U bent een nieuwe schepping.
Halleluja.
Halleluja.
Isn't that wonderful?
Is dat niet geweldig?
Oh, that the Spirit of God would make that live in our lives as we take communion this evening.
Oh, laat de Heilige Geest dat ook heel diep in ons hart brengen als we vanavond het brood en de wijn nemen.
And may we go out in the strength of that.
En dat we dan mogen uitgaan in de kracht van de Heer.
That message of reconciliation and hope.
En die boodschap van verzoening en hoop met ons meenemen.
To those who at this moment have no hope.
Om te brengen aan degenen die op dit moment geen hoop hebben.
May God bless you. And may God bless us as a church as we partake this evening. And draw the strength of God that in our weakness we can be the tool in his hand to build his church and to bring in his kingdom.
Mogen God u zegenen om een werktuig in zijn hand te zijn om ook anderen zijn zegen te brengen. Amen. We zullen samen naar de Heer gaan om hem te danken. Heer, wat geweldig, wat groot bent u om ons vanavond te bemoedigen. Heer, door de woorden van Paulus, door de woorden van onze broeder. Maar Heer, het zijn uw woorden die u aan ons doorgeeft. En misschien beseffen we het nog geen eens ten volle, Heer, wie we zijn in u. Wat u voor ons gedaan heeft. Het kan zo gauw een gewoonte worden. Het kan zo gauw normaal lijken. Maar we beseffen vandaag opnieuw, Heer, wat een groot wonder u heeft gedaan. Door ons nieuw leven te schenken. Door ons vrij te maken van de banden van de zonde en de dood. En door ons te verzoenen door het kruis. Heer Jezus, dank u wel daarvoor. Want u zegt vanavond tegen ons, je bent een nieuwe schepping. Je bent een waardevol mens. Jij bent iemand door wie ik ook mijn verzoening aan anderen wil brengen. Heer, wat wonderlijk dat u ons met zulke ogen bekijkt. Heren, terwijl we ook gehoord hebben hoe vaak we eigenlijk misschien zo klein denken van onszelf, maar ook van u. Moedigt u ons aan, Heer, om met vrijmoedigheid in uw kracht te komen staan en om te leven, om ook hier vandaan weer te gaan, Heren, in deze wereld die donker is, maar om uw licht te laten schijnen. Dank u wel daarvoor, Heer. En we willen nu ook vragen, als we samen naar uw tafel gaan, Heer, dat we daar ook uw aanwezigheid en uw bemoediging in ons eigen leven, in ons hart mogen ervaren. We willen uw naam prijzen voor wie u bent. Halleluja. Amen. We zullen zingen nu als voorbereiding op de tafel van de Heer uit opwekking 245, hier in uw heiligdom. En terwijl we dat zingen, zal broeder Robert Kuipers de tafel in orde brengen. 245 uit opwekking.
Ga dan naar huis met de zegen van de Heer. Dat de liefde van God de Vader en de genade van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons zijn, totdat Jezus weerkomt. Amen.